De vorige keer hebben we een begin gemaakt met een serie gelijkenissen. En met name de wat, klinkt wat raar, maar de wat controversiële gelijkenissen. Gelijkenissen die niet direct zo voor de hand liggen, die of gemeden worden of wel heel erg apart uitgelegd worden. En het gaat bij die gelijkenissen dan eigenlijk om iets, moet ik toch even weer naar terug, want ik wil heel kort even de inleiding nog weer overnemen in Matteüs 13, vers 10 tot en met 15, zeg maar. Daar legt Jezus uit waarom hij in gelijkenissen spreekt, want dat is heel merkwaardig, niet rechtstreeks, maar kennelijk dus met een diepere bedoeling. Als hij dus de gelijkenis van de zaaier heeft genoemd, althans de eerste van de drie, ook daar zit namelijk een rij in Matteüs 13, dan vragen de discipelen, die komen dan bij hem en die zeggen in vers 10, waarom spreekt u tot hen, tot het volk, door gelijkenissen of in gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat jullie gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan, te weten, te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, geloof heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, geen geloof heeft, van die zal ook weggenomen worden, zelfs nog wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, als hij zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en het geenszins bemerken, want, daar is een reden voor, het hart van dit volk, Israël, is dik geworden, vet staat eigenlijk, en ze hebben met hun oren bezwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op één moment met hun ogen zouden kunnen zien en met hun oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Doch jullie ogen zijn zalig omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen. Gelijkenissen zijn er dus, staat er in eerste plaats, om de verborgenheden van het koninkrijk, vers 11, van de hemelen, in Lucas staat koninkrijk van God, is dezelfde, hetzelfde begrip, alleen Matteüs heeft het altijd over de hemelen, tegenover Lucas, tegenover het koninkrijk van God, om die te verstaan. Het is dus kennelijk zo dat het koninkrijk God in mysterie, verborgenheid, in mysterie gaat. Het merkwaardige is dat de Heer dus in mysterie, in verborgenheid, laat ik die vorm maar even nemen, verborgenheid gaat. Zodat mensen die denken dat ze vanuit hun eigen visie of vanuit hun opvoeding of wat dan ook de dingen van de Bijbel, van het woord van God kunnen begrijpen, dat ze dat denken dat ze zien, terwijl ze het toch niet zien, terwijl ze toch niet doorhebben waar het om gaat. Omdat namelijk het verborgenheid van het koninkrijk van God en alles wat met de verborgenheid van God te maken heeft, zijn allemaal aspecten, onderdelen, alleen maar te zien valt en te begrijpen valt voor diegenen die vanuit afhankelijkheid van God leven, die in geloof, in vertrouwen leven en niet alleen verstandelijk geloven, want dat is tegenwoordig te worden, hè? Geloof is, ja, geloof je dat? Neem je dat aan? Waarbij dus de macht nog bij jezelf ligt. Geloof in de Bijbelse betekent veel als vertrouwen, jezelf schenken aan God, hem op voorhand vertrouwen. Als er dus dingen dan mis zijn, dan zit het bij mij, zit het nooit bij God. Dan heeft met mijn leven of met mijn visie, met mijn achtergrond iets te maken, wat de Heer mij misschien wel duidelijk maken. Nou, de verborgenheid van God, die gaat dus plaatsvinden op een gegeven moment. Ik ga daarvoor even met u naar Openbaring. Vers 10, hoofdstuk 10, sorry, vers 7. En dan moet u maar even aannemen. Ik heb net een studie van Openbaring kunnen afronden. Na 4 jaar, geloof ik. Dus mocht u daar interesse in hebben, dan zijn die ook al op internet te vinden tegenwoordig. In Openbaring 10. Staat in vers 7. Maar in de dagen van de stem, het geluid van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid van God voltooid zijn, staat er letterlijk in het Grieks. Dus vervuld, maar ook voltooid zijn. Dus de verborgenheid van God, de verborgenheid Gods, die loopt een keer af. Dus verborgenheid van God zal vervuld worden, staat hier. In de letterlijke Griekse tekst staat er voltooid zijn. Dat kan beide, maar... Dus die verborgenheid Gods, die betekent dat hij een eind krijgt. En dan is het tegenovergesteld van verborgenheid. Dan heb je dus dat hij zich openbaart. Dan is hij dus zichtbaar. Dan is hij te zien, dan is hij ook aanwezig. Tot dat moment is er dus sprake van de verborgenheid Gods. De verborgenheid Gods. Wanneer begint hij? Strikt genomen. Je ziet dat in het Oude Testament ook wel eens. Dat op een gegeven moment als de tempel klaar is. Bij Salomo, dan komt de heerlijkheid Gods. Komt daar via het oosten naar binnen. Die is daar dan een tijd in de tempel. Tot het moment waarop Israël zo ontrouw is geweest. En ook Juda zelfs. Dat die verborgenheid of dat de heerlijkheid Gods daar weer uit verdwijnt. En er wordt beloofd dat hij ooit weer een keer terugkomt. Die verborgenheid Gods, dat is dus duidelijk verborgen voor de wereld. Niet specifiek voor gelovigen, maar wel voor de wereld. Althans, voor ieder die het verwacht van de wereld. Als je een gelovige hebt die vervolgens ook alle dingen verwacht van hier, en verder niet, en zo af en toe aan God doet, als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen, dan blijft hetzelfde. Dan is die eigenlijk net zoals de gang van zaken in de wereld, afhankelijk van, ja, van wat je zelf doet. Die verborgenheid begint strikt genomen bij welke dag? Als het gaat om het verdwijnen van de heerlijkheid Gods, is het Oude Testament. Wanneer is de verdwijning van de Heer Jezus? Ja, de hemelvaart, hè? De hemelvaart. Nou, vanaf dat moment krijg je dan automatisch, dat moet ook niet anders, kan ook niet anders, de uitstorting van de Heilige Geest een tijdje later. En dus gaat de verborgenheid van God gedurende een bepaalde tijd, nu al bijna 2000 jaar, en dat gaat zelfs na onze tijd nog een tijd door. Wanneer wordt die geopenbaard? Dat zien we ook staan in, even zien hoor, die zevende engel, dat is helemaal aan het eind van de toekomstige periode, maar we kunnen hem ook in Matteüs terechtvinden, Matteüs 24... Ook okay, men is te vroeg, 25 vers 31. Matteüs 25 vers 31. Daar staat het laatste oordeel. Dat laatste kunt u doorstrepen, want dat is absoluut niet het laatste oordeel van Openbaring 20. Het is wel een oordeel, maar niet het laatste. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dus in zijn fantastische majesteitelijke macht op aarde, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zich neerzetten op de troon van zijn heerlijkheid, volgens Psalm 120 enzovoort, in Jeruzalem. Dus dan, als hij dus op die troon gaat zitten, en dus met zijn engelen enzovoort verschijnt, en daar ook zij plaats zal nemen, en dus de koning van de aarde is dan op dat moment, voordat het zover is, is die verborgenheid Gods, die langzaam en zeker afloopt qua tijd. In die verborgenheid Gods vinden allerlei specifieke dingen plaats. Maar hoe heet nu dat groepje? Hoe heet nu eigenlijk vanaf de uitstorting van de Heilige Geest die plek, als ik het zo mag noemen, waar God is? Je kunt nu zeggen, God is overal in de schepping enzovoort. Dat is waar, maar waar werkt zijn Heilige Geest? Waar werkt God?
Gelovigen.
Ja, in gelovigen, dus de groep gelovigen, dus in het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is die plek, die omgeving, eventueel die mensen, dat zijn vooral natuurlijk, daar werkt in mensen, waar God koning is. Waar hij het voor het zeggen heeft. Op waar hij begint het voor het zeggen te hebben. Dat is Koninkrijk Gods. En dat betekent dus ook dat al die mensen bij elkaar, God weet precies wie, die in diepe afhankelijkheid van God leven of willen leven, want daar is een groei in de ontwikkeling, dat die eigenlijk bij God horen. Nou, dat Koninkrijk van God, dat is in verborgenheid. Dat zie je niet. He, zoals je vroeger had, of in de toekomst kun je ook zeggen, heeft God twee volken. Ik wil het toch even noemen. Een verborgen volk en een geopenbaard volk. Namelijk Israël als openbaar geworden. En de gemeente, dat is Israël plus de heidenen, dat is de gemeente. En het is ook niet zo dat eerst de hele wereld tot geloof moet komen voordat de Heer Jezus terugkomt. Dat is ook een grote misser. Dat is absoluut niet zo. Want de bedoeling is namelijk niet in deze tijd dat God alle mensen tot geloof wil hebben. Wat hij doet is dat hij uit de mensheid, uit de wereld, bijna 2000 jaar lang nu al, mensen hier en daar weghaalt en ze in zijn koninkrijk brengt en ze langzaam maar zeker voorbereidt op een taak die nog moet komen. Dus betekent dat ook, dat wordt ook gezegd, in Handelingen wordt er bijvoorbeeld gezegd, dat de Heer ze dus een volk uit de heidenen, uit de volkeren, weghaalt om ze dus helemaal voor zichzelf te reserveren en ze klaar te maken voor de tijd en de strijd en de weg die ze nog moeten gaan. Wel, dus de verborgenheid van God, dus ook die gelijkenissen, geeft me dus aspecten aan in deze tijd, van deze periode. Laten we zeggen dat dit jaar 33 is, uitstorting van de Heilige Geest. Laten we zeggen dat, welk jaartal zullen we daarvan noemen? Dat is ook heel gevaarlijk tegenwoordig, hè? Maar, binnenkort. Zo. Ja, je zegt van, ik kom spoedig, dus nou ja. Dat betekent dat dat er dus wel binnenkort is. En dat betekent dus dat de gemeente in deze tijd leeft. Dat straks er een verandering gaat komen van planning van God, is ook, heeft hij ook gezegd. En dat hij dan zich bezig gaat houden met Israël. Dat helemaal tot geloof moet gaan komen en de boodschap verder moet brengen. 144.000, geen Jehovah getuigen, maar wel getuigen van de Heer Jezus Christus. En nogal verschillen. En totdat niet alleen het hemelse volk, maar ook het aardse volk klaar is. En dan komt de koning in Jeruzalem. En dan is er zeker gedurende een periode van 1000 jaar, de 7e periode van 1000 jaar, is er een sabbat. Is er een rust. 6 dagen is het werk, 6000 jaar vanaf Adam. Niet vanaf het ontstaan van de wereld. Maar vanaf Adam, ongeveer 6000 jaar, hebben we dan gehad. En het 7000 jaar is dan de 1000 jaar van rust en van vrede. Nou goed. Dus de boodschap van het koninkrijk, gelijkenissen, hebben altijd te maken met aspecten van dat verborgen koninkrijk in deze periodes. Dus je kunt ze zowel voor de toekomst, als voor ons nu zetten. Nou, dan gaan we nu naar Matteüs 25. Het begint alleen met de een al. Nou, laat ik het eerst nog eens even lezen. Dan, als, dat kun je dus even, als dan, het is van voor 1640, zal het koninkrijk de hemelen te vergelijken zijn met 10 maagden, die hun lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwazen, haar lampen nemende, namen geen olie met zich mee. Maar de wijzen namen olie in hun lampen in hun vaten met de lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, dus uitbleef, werden ze allen slaperig en vielen in slaap. En in de middernacht, geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Toen werden al die maagden wakker, zo staat het er eigenlijk namelijk, dat ze opstaan zal ongetwijfeld. En ze bereiden hun lampen. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nooit, staat er letterlijk, nooit. Er zou misschien voor ons en voor jullie niet genoeg zijn. Maar ga veel eer, of ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf. Als ze nu weggingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot het feest. Dat is het woord wat erin staat. Tot het feest en de deur werd gesloten. Feestzaal, zeggen sommigen ook. Daarna kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet niet de dag en ook niet het uur waarin de Zoon des Mensen komt. Komen zal, zo u wilt, komt. Nog de dag, nog het uur. Het begint in 25 eigenlijk meteen al met die ene uitdrukking, dan. Dan, wanneer? Als we dat nu bekijken. Nou, dan moeten we teruggaan. En dan zien we op een gegeven moment in Matteüs 24, vers 32. Leert van de vijgenboom deze les, gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Als ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen ziet, zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, deze generatie die dan leeft, zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen zullen zijn geschied. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag, namelijk dat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, en van die uren weet niemand, zelfs niet de engelen de hemelen, dan mijn vader alleen. En zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de aanwezigheid van de Zoon des Mensen zijn, de toekomst, de komst. Hij is er zo af en toe, maar niet zichtbaar. Waar het nu om gaat in die tijd, is eigenlijk deze periode. Net in het begin van, zeg maar, dat God zich met het volk Israël weer gaat bezighouden. Dat is nu nog niet zo. Er komt op een gegeven moment een moment waarop God al die gelovigen vanaf het begin van uitstorting van de Heilige Geest tot dat moment allemaal bij elkaar verzameld heeft, ze een nieuw lichaam geeft en ze gaan omhoog en ze worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht. In ieder geval zoiets. Dus betekent dat, in Thessalonicenzen 4, als u dat wilt weten, daar staat dat onder andere. En dat betekent dat plotseling een hele grote groep geloven verdwijnen gaat. En wat de Bijbel dat zegt, dan geloof ik dat, omdat de Bijbel dat zegt. Niet omdat ik dat me kan voorstellen, maar de Heilige Geest geeft je wel een mogelijkheid om te kunnen voorstellen. Maar het is een waarheid die natuurlijk nooit in deze wereld kan plaatsvinden, omdat de wereld uitgaat van de zichtbare dingen. Wij gaan uit voor geloof. Nou goed, na die tijd is het dus zo dat God het volk Israël bezig is. En daar gaat in eerste instantie deze gelijkenis over. Maar je kunt hem ook net zo goed toepassen op ons. Wel, dan in die tijd zal het koninkrijk de hemelen te vergelijken zijn met 10 maagden. Die hun lampen, dat is nog echt oude Hollands, die haar lampen namen. Hoe moest je nu vroeger zeggen als je praatte over het haar van een vrouw? Dan moet ik zeggen haar haar. Dus hadden ze een ander woord voor, daar hadden ze heur voor. Dus dan zeggen ze heur haar. Dat zegt het haar van een vrouw of van meerdere vrouwen. Dan weet u dat even. Komt u ooit heuren nog eens tegen, dan is het dat. Maar hier ook haar, wij zouden nu zeggen hun. Maar hier staat dus nog die oude vorm die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. Wat hier nu staat is, ik ga het even weghalen, dat 10 maagden, je hebt allemaal van die grappige dingen, van die vergelijkingen in de Bijbel. 10. 10 is ook een vergelijking waarmee? Sommigen van u zullen elke zondag horen.
Geboden.
Ja, de wet. Dat wil zeggen 10 geboden. Wil je opletten? Die vallen uit 2 uit 1. 5 gaat het over de verhouding tot God. En 5 gaat het over de verhouding tot de meest nabije. De naaste. Uit het volk. Dat is niet juist voor iedereen. Maar dat staat ook in de Bijbel een gelijkenis over. Wie de naaste is. De meest nabije. Toegespitst eigenlijk op de situatie in de toekomst is de Heer zelf in eerste instantie. Dus 2 gedeeltes. Tot God en tot de naaste. Gerichtheid tot God uitzicht onder andere in de situatie van zoals je leeft. Die 10 wordt dus in 2x5 verdeeld. Hier hebben we weer 10, wordt ook in 2x5 verdeeld. Namelijk, je hebt 5, wat stond er? 5 van hun waren wijs, dat woord wat er staat is verstandig. En 5 dwaas, dat wil zeggen dom. Dat woord verstandig, want ik ga nu al die woorden natuurlijk opzoeken, omdat de Bijbel, ik wil alleen maar begrijpen vanuit vergelijking. De Bijbel die interpreteert zichzelf, nog een heel, heel prettige bijkomstigheid die Calvijn ooit had. Tegenwoordig kan dat niet altijd meer zo bij veel mensen, maar Calvinistisch is echt dat je in de Bijbel moet opzoeken waar staat er nog meer, waar vind je het woord meer, hoe is het daar toegepast, enzovoort. Dus daarom doe ik dat hier ook. Maagden. Maagden. Het woord parthenos staat daarvoor en dat is iemand die, ik kan de Bijbel wel even erbij halen, ik kan wel wat zeggen, maar dat weet u ook wel, maar toch even. Openbaring 14. Maar gewoon even een paar versen tussendoor, het gaat me nu alleen over de toepassing ervan. Vers 1, 3 tot en met 5. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven op hun voorhoofden. Vers 3. En zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan deze 144.000 die van de aarde losgekocht waren. Let op. Deze zijn het die met vrouwen zich niet bevlekt hebben, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook maar heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen voor God en het lam. Hier staat nogal wat. Het begrip maagd is dus losgekocht van de aarde. Wat was het betaalmiddel, denkt u? Ja, bloed van Jezus Christus uiteraard. Hè? Die koopt de mens uit deze wereld vrij. Losgekocht. Nou, wat staat er verder? Dat zijn er hier tenminste 144.000. We zullen zo de andere tekst zien. Ze hebben zich niet met vrouwen verlekt. Dit. Vrouwen. Deze wereld. In dit geval bevlekt. Want ze zijn maagden. Dus het wil gewoon zeggen. Het gaat hier om het begrip. En vervolgens staat er, zij volgen het lam. Dat doen ze dus ook nog. En deze zijn gekocht uit de mensheid enzovoort. 144.000 staan ze hier. Er is nog een tekst, namelijk in Openbaring 7, waar ze ook staan. Vers 3 en 4. Daar staat en zegt, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen hebben verzegeld aan hun voorhoofden. En ik hoorde het aantal van degenen die verzegeld waren, 144.000 uit alle geslachten, stammen van de kinderen Israëls. Dus het zijn Israëlieten, deze 144.000. En dat kun je niet zomaar, want de namen worden erbij genoemd, even zeggen, ja, dat moet je overdrachtelijk lezen. Nee, dat is gewoon letterlijk daar. Maar wat hier gaat, staat, wat staat hier nu? Dienstknechten Gods. Dienstknechten Gods. Dat is een heel algemeen. Dienstknecht God betekent gewoon iemand die dus vervolgens in dienst van God is gekomen, wedergeboren is, zeg maar, die is een dienstknecht van God. Maar deze zijn als dienstknechten, zover dat ze niet alleen losgekocht zijn van de aarde, want dat is ieder kind van God, of ieder die Jezus Christus aanneemt, heel bewust aanneemt, en die weg die ze eerst moet gaan, dan ook inderdaad gaat. Bij elke geboorte is het zo dat ze, dat als de geboorte gaat komen, dat eerst het kind door het water heen moet. Dat wil zeggen, de vliezen breken en dus betekent dat het kind door het water naar buiten toe komt en dan adem, dat wil zeggen leven, zelfstandig leven, ontvangt. Nou, waarom is dat zo? Waarom heeft God dat zo gedaan? Omdat geestelijk namelijk die weg zo gaat. Geestelijk gaat die weg zo van wedergeboorte, dat de mens ook door dat water heen gaat, de dood en opstanding van Jezus Christus aanvaardt en dan vervolgens in dat koninkrijk van God terechtkomt. Nog helemaal afhankelijk. Zoals een baby natuurlijk helemaal afhankelijk is van het gezin, heb je ook overdrachtelijk vaders en moeders, mensen die je in die weg verder begeleiden. Nou, dus deze, die dienstknechten van God, die hebben een hele tijd meegelopen, zeg maar. Ze hebben zich niet met de gang van zaken in deze wereld bezighouden als zodanig zijn losgekocht van de aarde. Dus weten we, die 10 maagden hebben dus te maken met losgekocht van de aarde, gelovigen dus. Het gaat dus niet om de wereld, het gaat dus kennelijk om gelovigen. Nou, dan gaan we even weer terug naar Matthäus 24, 25. Deze maagden, die namen hun lampen, pakten hun lampen, die hadden even dus kennelijk een lamp, en gingen uitgaan. Die maagden, dat wil zeggen, laat ik maar even zo zeggen, gelovigen, kinderen Gods, denk maar, verborgen koninkrijk. Dat is niet zo aan de buitenkant te zien hoor. Ik heb ooit vroeger van mijn laatste ouders geleerd van, moet je zien, dat is een kind van God, want die doet dit en die doet dat, die doet zulke goede dingen, dat is een kind van God. Laat ik toen in mijn twijfel ben dat ik bij sommige mensen andere dingen wist, maar afgezien daarvan, dat kan God natuurlijk altijd veranderen, maar om duidelijk zichtbaar te zien dat is een kind van God, dat is onmogelijk. Want God ziet het hart aan, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan en daar gaat het om. Nou, die kinderen Gods. Die gaan dus uit. Gaan uit. Waaruit? Uit hun land, uit hun maagschap enzovoort. Want dat is uitgaan. Om eventjes dan daarbij te nemen, Hebreeën. Ik pak elk woord, zodat je weet dat de gelijkenis niet zomaar even een persoonlijke invulling is. Zo van, dat komt mij wel zo goed uit. En Hebreeën, die maagden, die gingen uit. Moet even kijken hoor, wat het nu weer. Oké, dan doen we die. De meerderheid is voor, dus vandaar. Goed, neem ik 8 en 9 er even bij, want die is wel zo aardig. Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij eenmaal geroepen was, gehoorzaam geweest om uit te gaan, uit Ur der Chaldeeën, uit het licht van Babel. Dat is het eigenlijk. Ur is het Hebreeuws woord voor licht. Vanuit het aardse licht, de visies die hij van thuis uit had ontvangen, of vanuit de wereld om zich heen zou kunnen ontvangen, maar hij is met geloven gebleven. Dus hij is daar uitgehaald. Naar de plaats die hij tot erfenis zou ontvangen. En hij is eruit gegaan, zonder te weten waar hij komen zou. Dat is geloof. Dus staat er ook in het begin, door het geloof. Hij weet niet waar hij naartoe gaat, dat weet je als mens niet. Ja, je weet, ja, ik kom bij de Heer en zo, maar dan kun je verder weinig mee invullen. Dus je weg daar naartoe is, God weet hoe dat is, je gaat die weg maar. Door het geloof, als gevolg, dat is het tweede punt, is hij een bijwoner. Dit moet u even veranderen, geen inwoner. Een bijwoner. Een allochtoon, zeg maar. Een bijwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd, als in de vreemde. En hij heeft in tabernakelen gewoond. Een tabernakel is een tent, een tijdelijke verblijfplaats. Wie uitgaat naar Jezus Christus toe, heeft in deze wereld een tijdelijke verblijfplaats. Die moet leren dat hij een bijwoner is. En niet meer centraal staat. Ook niet meer interessant is. Hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij verwachtte, kijk daar heb je het, de stad die fundamenten heeft, een tempel, wat dan ook, maar geen tent. Een tent heeft geen fundamenten. Die bouw je op zand, voor een tijdje lang. Maar een stad die is gebouwd, gefundeerd op een rots. Dus dat is duidelijk verschil. Uitgaan, uit zijn eigen omgeving, weg uit de wereld. Uitgaan wil zeggen, verlaten wat zekerheid gaf. Dat moesten deze. Nou, dat doen ze dus. Ze hoorden, deze maagden, want we gaan even weer daar naartoe. Zij hoorden Ze wisten, laat ik zo zeggen, ze hadden nog niet gehoord, maar ze wisten dat de bruidegom eraan zou komen. Wanneer? Dat wisten ze niet precies, maar ze hadden het wel gehoord. Dus betekent dat dat ze uitgaan uit hun eigen omstandigheden, uit hun eigen situaties, op weg naar die bruidegom, lees op weg naar de Heer. Maar nu staat er met één bij, er staat letterlijk, ze gingen uit tot een ontmoeting met de bruidegom, dat staat er letterlijk. En vers 2 wordt met één aangegeven wat ze dus waren nu bij de scheiding. 5 waren wijs, gelukkig begint daar voorop. Ze beginnen met de wijze. En 5 dwaas. Ik moet eigenlijk alles omzetten. Dwaas wordt links en wijs wordt rechts. Het is geen poging om u tot een bepaalde keuze te verleiden in de maatschappij hier. Maar het is nu eenmaal niet anders. 5 dus wijs, 5 was wijs. 5 waren verstandig, want dat is eigenlijk wat er staat. Verstandig. En 5 waren dom. Je kunt ook zeggen niet verstandig, maar goed, dat woord staat er. En dan zegt vers 3, waarom? Waar dat dus eigenlijk het verschil in ligt. Dwaas en wijs. Wanneer is iemand verstandig? Wanneer is iemand wijs? Nou, dat zoeken we even op. Laten we Matthäus 7 nemen bijvoorbeeld, vers 24. En ieder dan die deze mijn woorden hoort, er gehoor aan geeft wat ermee bedoeld wordt. Niet alleen maar, ik hoor een of ander woord van iemand. Dat hoor ik zoveel. Nee, de gehoor aangeeft. En doet, deze doet, dus ook uitvoert. Die vergelijk ik, je hebt een gelijkenis dus, met een verstandig man. Hier wordt genoemd voorzichtig. Met nadruk op voorzicht, vooruitziende blik. Komen we straks nog op terug. Ze kijken vooruit. En ze leven dus niet bij de dag nu van, ik moet dit, ik moet dat. Ze kijken vooruit. Die heeft zijn huis op een steenrots, beeld is van de Heer, gebouwd. En de slagregen neergevallen, waterstromen gekomen, die winden hebben gewaaid en zijn tegen het huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op Christus, op de steenrots, gebouwd. En ja, wie dus deze mijn woorden hoort, maar ze niet doet, aanhoort, maar ze niet doet, die zal met een dwaasman vergeleken worden, die zijn huis op zand bouwt. En dan betekent dus dat hij gebaseerd is niet op Christus, maar op drijfzand. Dus verstandig. Wat is dit? Dit wordt hier genoemd voorzichtig. Dat is geïnterpreteerd. Maar het betekent dus vooruitzien. Ja, er kunnen dingen komen in het leven die zo geweldig veel impact zullen hebben op ons eigen huis, op ons eigen bestaan, op ons eigen leven, dat je goed moet weten wie is de basis van je huis. Want als de basis van je huis Christus is, dat is het hele verhaal natuurlijk, dan blijft dat huis, dan blijft het bestaan, afhankelijk van Christus, blijft natuurlijk overeind. Nou goed, dat is dat woord voor verstandig. Hetzelfde woord in het Grieks staat er dus vandaar. Je zult zeggen, hey, dat staat niet wijs, maar het is wel zo. Nou, een andere is Lucas 16, vers 8 en 9. Dat is trouwens met één een uitdaging voor de volgende keer. Want dat is ook zo'n merkwaardige gelijkenis. Een onrechtvaardige rentmeester. Lucas 16. En in Lucas 16, dan zien we staan vers 8 en 9. Nou, het gaat om een rentmeester, iemand die dus financiële dingen moet regelen enzovoort en gaan verzaken. En die gaat dus op een gegeven moment schuldeisers, gaat hij een stuk van de schuld aflossen laten en de rest mogen laten zitten. En dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 7, daarna zei hij tot een ander, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei 100 mudden tarwe. En hij zei tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij, heb je het woord weer, voorzichtiglijk gedaan had. Voorzichtig gedaan had. Wat was er dan aan de hand? vers 2 en 3. De Heer die riep hem en zei tot hem, wat hoor ik van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat zal ik doen, aangezien mijn Heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Graven kan ik niet, bedelen schaam ik mij voor. Ik weet wat ik doen zal, opdat ik, wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal zijn, ze mij in mijn huizen ontvangen. Want ik wil toch wel graag zekerheid dan, voor de toekomst. Dus, dan gaat hij die schuldenaars roepen enzovoort. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig met verstand, met vooruitziende blik had gehandeld. Want de kinderen van deze wereld zijn vaak voorzichtiger, dus verstandiger in dit soort opzichten, dan de kinderen des lichts in hun generatie. En bedoelt hij met Israël mee daar in die tijd. Maar goed, waarom is het dus weer vooruitziend, verstandig? Wat houdt dat dus in? Ze kijken naar de toekomst. Kijk op de toekomst. En op wat er kan gaan gebeuren. Dus deze maagden, deze kinderen gods, althans die wijzen ervan, die denken, ja, ik moet daar straks bij de Heer terechtkomen. Dat is wat hij zegt, maar dat heeft wel consequenties voor mij. Dat betekent dus dat ik moet leren, hoe is het plan van God waardoor ik straks bij de Heer terecht kan komen. Als dit aardse bestaan of als deze toestand of situatie zal zijn afgelopen. Dat is dat woord vooruitzien, dat woord verstandig. Nou goed. Ze weten allemaal van het feit, alle 10, dat die bruidegom, dat de Heer een keer komt. Maar 5 ervan, die doen er dus alles aan om dus ook zekerheid te hebben voor die tijd erop. En we zullen zo zien in de praktijk wat het verschil is. Nou goed. Dan krijgen we dus in Matteüs 25 de andere. Die dwazen staat er letterlijk. Moet je kijken naar de volgorde, want ook dat is heel apart hoor. Genomen hebben hun lampen, dus ze wisten nog wel, ze moesten wel lampen meenemen. Nadat ze hun lampen hadden meegenomen, staat er letterlijk, hadden ze geen olie bij zich meegenomen. Ze hadden geen olie meegenomen. Dus ze hebben, die dwazen, hebben dus lampen. Maar geen olie. En dat is dus wel apart. Want je zou dus verwachten, als het wat langer duurt, dan moet je toch zorgen dat je wat extra hebt. Nee hoor. Ze hebben lampen, ze hebben de olie bij zich. Dat is klaar. Ze hebben de olie bij zich. Hoewel er staat, ze namen geen olie mee. Want het blijkt uit het vervolg, uit vers 8, daar staat, en de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Ze zwaren wel aan. Dus ze hadden wel wat olie. Ze hadden wel iets olie, maar niet zoveel dat nodig was om straks binnen te komen in dat feest bij de Heer. Ze hadden wel olie, maar ze hadden geen olie meegenomen. Ze hadden die olie dus kennelijk al in die lampen gedaan. Even snel erin, klaar, verder geen moeite doen, enzovoort. Die wijzen, daar staat het wat anders. Die namen olie. Dat is het eerste wat ze doen. Dat is apart, het verschil. Niet die lampen, maar eerst olie meenemen. Nou, die moet je dus kopen. Daar heb je verkopers voor, in ieder geval in dit verhaal. En je moet zorgen dat je olie hebt. Maar ja, die olie moet ergens in. En dus zorgden ze voor vaten. Die vaten namen ze mee, maar daar moest die olie in. Die anderen hadden geen olie extra, dus je hoeft ook geen vaten mee te nemen. Dat is wel veel makkelijker. Als je die vaten moet meenemen, dat torst wel mee. Dat is wel wat zwaarder, dat is wel wat lastig. En het kan soms zo zijn, je moet zorgen dat er wat wieltjes onder komen, omdat die dingen zo geweldig zwaar zijn. Hoe dan ook. Maar ze namen dus die olie in vaten met zich mee. Die wijzen, of de dwazen, hebben wel lampen. Een klein beetje olie in die lampen. En dat is alles. Nou goed. Dus de volgorde is al heel anders. Zij namen olie in hun vaten met de lampen. Met de lampen. Bij die dwazen staan lampen gewoon voorop. De olie is, nou ja, die moet je even bij de lampen hebben, oké. Maar verder geen moeite. Het is allemaal makkelijk en we moeten wel niet te moeilijk doen, enzovoort. Die wijzen, die verstandigen, die zien vooruit en die denken, ja, maar dat kan wel eens niet genoeg wezen. Dus ik moet wel zorgen dat ik meer olie heb voor als er situaties komen die ik niet kan overzien. Olie. Daar krijgen we nu. Waar is dat een beeld van? Nou ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Het heeft te maken met geest. Heilige geest, uiteraard. Olie heeft heilige geest. Je zalft iemand met olie. Olijfolie. Of je zalft iemand met heilige geest. Hoe kom ik daar nou bij? Ik had het ook allemaal maar uit de Bijbel, hoor. Even kijken, daar vinden we in Handelingen wat van. Ik moet even opzoeken waar dat precies staat. Die olie wordt op een gegeven moment genoemd dat hij gezalfd is met olie. Moet ik even zien, ergens in Handelingen. Nou, de heer is gezalfd, eens even in Handelingen 4 of zo, dat moet ik eerst nog even zien. Dat is ook ergens. Ja, Handelingen 4. Dan worden de gemeenten worden dus enorm vervolgd, daar direct al in het begin van bestaan. En dan wordt gebeden tot de Heer, en er wordt gezegd in 25... Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en zijn gezalfde. Er wordt ook wel eens gezegd, God en zijn gezalfde. Wie zou de gezalfde van God zijn?
Christus.
En nu hebben we het over de Christus, dus de Heere. Is Christus. En wie zou de gezalfde zijn van de Heer?
De gemeente.
Dat wordt hier nooit zo gezien, maar zo staat het wel. Want om de waarheid zijn vergaderd tegen uw, let op, heilige knecht, Jezus. Het is heel gevaarlijk wat hier zegt. Want wat hier nu gezegd wordt, is de gemeente die de knecht is van de Heer Jezus Christus. Die gij gezalfd hebt met heilige geest. Zowel Herodes als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israël staan allemaal op tegen deze gelovigen. Het kind Jezus, knecht Jezus liever, de knechten die gezalfd zijn met heilige geest door de Heer zelf. En dat is belangrijk om dat te weten, dus die zalving van de heilige geest ontvangt een gelovige zo gauw hij tot leven komt. En de bedoeling is dat je die werking van de heilige geest door laat gaan. En daar zit het cruciale punt. Want deze 5 dwaze maagden, laten we daar maar even weer naartoe, die hadden nog een aspect, dat dwaas wil ik nog eventjes nader toelichten, bij Matthäus 5 vers 22. Dat staat hier nog ook heel, nou, hetzelfde woord voor dwaas. Matthäus 5, vers 22. Dat geeft namelijk, de Bijbel geeft dan zelf antwoord op hoe je dat nu moet zien in zo'n gelijkenis. Nu zitten we, denk ik, een beetje mis. Ik moet eventjes verder. 6 misschien. Ik heb hier staan. 25, dat is een godschuw. 6, 22. Het gaat om de persoon die alleen maar grotere schuren maakt en verder niet. Dus ja, moet je even helpen.
Het gaat om de
dwaas. Even zien, ja, er staat wel een dwaas, maar die dwaas moet ik eigenlijk niet hebben. Maar goed, Die lopen er nogal wat. Nee, het is, nou, ik moet me even citeren dan. Het gaat op een gegeven moment dat er een man is die heeft zijn land heeft veel opgebracht. En dus wordt het alleen maar meer en meer. En dan zegt hij, ja, maar ik heb niet genoeg een schuur. Ik moet grotere schuren bouwen. Ik moet nog grotere schuren bouwen. Want ik moet alles wat ik erin verzameld heb, moet ik daar toch wel in kunnen verzamelen enzovoort. Want anders wordt crisis. Dus het gevolg is dat ik dat dan maar geweldig ga verzamelen met z'n allen. En dan zegt de Heer op een gegeven moment, dwaas, in deze uw eigen nacht zal uw ziel van u geëist worden. En waar zal het voor zijn? Dus dwaas in Bijbelse oog is, als je je helemaal bezighoudt met zekerheid hier in deze wereld. Als je je bezighoudt met zoveel mogelijk verzamelen en zoveel mogelijk voor jezelf leven. En alles in je leven dus zetten op jouw toekomst. Dat wil zeggen de toekomst die jij dus moet hebben voor moeites enzovoort. En dan zal hij, als hij die schuur helemaal vol heeft, zal hij dus heerlijk zich ter rust leggen. En ziel, je hebt opgestapeld liggen voor vele jaren, dus eet, drink en geniet. En dan zegt de Heer van, nou, in deze nacht zal je ziel van je geëist worden. Dus daar is die dwaasheid heeft dus iets te maken met dat men alleen maar bezig is met de dingen van deze wereld. Dus ook geen olie, ook geen werking van de Heilige Geest die door moet gaan. Want, Romeinen 8, daar zit het verschil dus tussen de dwazen en de wijzen. Dus tussen gelovigen, let op hoor, het is niet de wereld, daar hebben we het helemaal niet over. Het is over de gelovigen die zich eigenlijk niet met de Heer bezighouden, althans niet de werking van Gods geest in hun leven verder laten doorgaan. En diegenen die dat dus wel doen, Romeinen 8.
Dat staat in Lucas 12.
Daar zie je, daar heb je het al. Lucas 12. Oké, dan kun je dat even noteren. Dankjewel. Goed, Romeinen 8. Daar staat heel duidelijk wat nu wijze dwaze maagden zijn. Eigenlijk staat hier. Nou. Ik begin even te lezen in vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, die overeenkomstig eigen visies en gedachtegangen, zoals het in deze wereld gaat, leven. Zij die naar het vlees zijn, bedenken dat wat van het vlees is. Dus het komt gewoon uit jezelf voort. Maar die naar de geest zijn, overeenstemming met dingen van God, die doen wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Dat leidt niet tot de Heer. Dood wil gewoon zeggen dat je geen contact met God hebt, maar alleen maar met dat wat in deze wereld is, en dat heeft niet het leven Gods. En dus bezig zijn met de dingen van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven, leven Gods, en vrede. Dus de dood is onvrede, ruzie, oorlog, wat het dan ook allemaal wezen mag. We denken van het vlees is overeind blijven en zorgen dat jij het goed hebt en we zien wel. En het bedenken van de geest is dat je vooruit ziet en denkt, wat wil God? Die zegt, het koninkrijk van God, zoek dat eerst en al het andere, dat komt wel. Maar dat is een volgorde die ons vlees niet zo erg leuk vindt. Maar ik ben toch een kind van God? Ik heb toch hem aangenomen enzovoort? Jawel. Maar de bedoeling is niet van, oh, dan ben ik een kind van God, nu kan ik op mijn lauweren rusten. Elk ouder, tenminste, daar mag je van uitgaan, die is erop uit dat het kind, dat hun kinderen tot een groei en ontwikkeling komen en uiteindelijk zelfstandig kunnen leven. Dus wat wil God? Hij geeft de gelovige geest niet om even tot leven te komen en dan gaan we gewoon verder op de oude voet. Nee, hij geeft die geest en hij wil die door blijven geven. Steeds maar weer. En meer en meer. En accepteren we dat in onze vaten, in ons bestaan, in ons leven, accepteren we die olie, die geest, dan betekent het dat ik dus door kan leven en steeds meer afhankelijk word van God. Maar doe ik dat niet en ga ik uit van de dingen van deze wereld, nou dan ga ik dus steeds verder weg van de dingen van God. Het gevolg is, laat ik hier nog even mee doorgaan, ik wou weer verder mee. Daarom dat het bedenken van het vlees, vers 7, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, dat kan het ook niet. Zij die in het vlees zijn, Dat wil zeggen, die dus zich volledig verbinden met deze wereld, kunnen God niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in vlees, maar in geest, staan eigen lidwoorden. In geest wil zeggen, je bevindt je dus in het geestelijke koninkrijk. Althans, wanneer de geest Gods in je woont. Maar zo iemand de geest van Christus, let op wat hier staat. Eerst is de geest van God, dan kom je tot leven. En vervolgens gaat Christus verder in jouw leven, want dat is ook zijn plan, dat is ook zijn bedoeling, om jou verder een groei en ontwikkeling in het leven te geven. En indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan staat er letterlijk, die is niet van hem. Die is nog wel van God, maar die is niet van hem. Hij hoort niet bij Christus. En de bedoeling is dat die Heilige Geest, die aanvankelijk voor het leven is, die verandert in de geest van Christus om jouw inzicht, om jouw visie, om jou ook innerlijk meer richting te geven dan alleen maar leven. Het leven in het koninkrijk, oké. Maar het gaat niet om je gevoelens, het gaat niet om hoe ik prettig het voel en of ik wel voldoende geaccepteerd word enzovoort door iedereen. Het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om Christus. En als het om Christus gaat, betekent het dat ik minder moet worden. Dat ik minder belangrijk moet worden. Dat ik ook niet zo moet kijken op, wil God mij wel? Natuurlijk wil hij jou. Maar die wil jou niet zo laten. Het maakt hem niet uit wie er komt. Als iemand maar komt met de wetenschap, ik ben van u afhankelijk. Maar als het lekker gaat, en mooi en aardig, en ik ben als gelovige en ik loop leuk mee, dan is de neiging heel gauw dat mijn vlees, mijn persoonlijkheid, gaat heersen over de werking van de geest. En dan kan de werking van de geest wel eens minder en minder worden, waardoor er niet voldoende olie is. Met alle gevolgen van dien. Nou, hier staat er dus ook, die is niet van hem. En indien Christus in uw lieden is, die geest van Christus, dus als Christus in uw lieden, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Die kan dus geen goede dingen voortbrengen, dat is waar. Maar goed, dat maakt dan niet meer uit. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Wanneer de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan word je een kind van God. Let op, dit is heel belangrijk, dit aspect. Want hier gaat het om die wijze en dwaze maagden. Dat hadden ze alle tien. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dat is het punt, oké, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen, dat is hier dus op aarde, levend maken, dat wil zeggen bruikbaar maken, door zijn geest die in u, staat er inwoont. Niet alleen maar die in u woont, die in u inwoont. Er is dus sprake van een ontwikkeling van de werking van de geest. Eerst de geest van God die je levend maakt, kind van God wordt. En na verloop van tijd gaat die groei en ontwikkeling zo ver door dat het de geest van Christus is die dat overneemt en die jou leiding wil geven in het leven, die jouw visie wil geven vanuit het woord, zodat je dingen kunt begrijpen die niet voor iedereen geschikt is. Die alleen maar geschikt is voor iemand die zich echt naar de Heer toe opent. Het gaat dus niet om geweldige mensen. Het gaat niet om geweldige predikers. Kijk niet naar al die mensen die geweldige campagnes voeren. Kijk naar Christus. Als je dat doet en je gaat vergelijken met die mensen, of met die voorganger, of wat ook, dan heb je al een heel groot idee van, jongen, dat haal ik nooit. En die mensen die het nooit halen, die moet God hebben. Want die weten, ik kan het zelf niet. Dus ik ben afhankelijk van de geest van God. Ik haal het van mezelf niet. En dat is geen nederlaag, dat is voor God een overwinning. Wat moet dus dood bij mij? Mijn oude mens, mijn persoonlijkheid, die moet niet meer zijn werking hebben. Dood wil zeggen dat het gewoon geen de functies van mij als mens om overeind te blijven in dit leven is gebaseerd op gedachtegangen, visies, leringen enzovoort van deze wereld. Komt er geen zo'n God erbij, die leert je dat dat geen doel is. Dat dat hooguit een mogelijkheid is voor even. Maar dat het gaat om het leven Gods nu en in de toekomst. Want er is na ons aardse bestaan wel degelijk nog een tijdje, nog wat heet een tijdje eeuwigheid, zeg maar. En daar zit het vooruitzicht op vast. Wil je je door die geest van Christus ook laten leiden? Of wil je alleen die geest van God? Dan zit het wel goed. En nou voor de rest, ja, dan maak ik me helemaal niet meer druk om, want het is allemaal zaken van God. Nu komt allemaal in orde. Echt, denk eraan, ze komen voor je. En waar het ons om gaat, waar het God om gaat, is maar één ding. Namelijk dat die Heilige Geest zijn werking verder in het leven mag hebben. Zodat hij onze sterfelijke lichamen bruikbaar kan maken voor zijn doel. Natuurlijk bij het overlijden verdwijnt dat. Maar de verdwijnt de persoon niet. Die is weliswaar elders, maar die verdwijnt nooit. Dus het betekent altijd dat dat wat God in het leven van een gelovige kan doen, tot gevolg heeft dat hij verheerlijk wordt. En niet wij zelf. Wel, die olie nemen ze mee in vaten. En ja, die anderen hebben geen vaten. Dus zij hebben kennelijk vaten, terwijl die anderen alleen maar lampen hebben met een beetje olie. Dat is een groot verschil. Wel, hoe zit dat nu eigenlijk dan? Waar zit dan die heilige? Wat zijn nu die vaten dan? Een vat, normaal gesproken, is gewoon een aardevat, is gewoon het lichaam. Gewoon ons aardse bestaan. Dus betekent dat, in dat aardse bestaan, laten ze zich helemaal, laten deze wijze maagden zich helemaal vervullen met Heilige Geest. Wat is het gevolg? Dat je zo ingaat op de dingen van God, dat de dingen van deze wereld minder interessant worden. Dat wil niet zeggen dat je, als je dus op snelheid denkt, nou, het is toch minder interessant, ik doe mijn ogen dicht en God ziet wel. Je hebt je verantwoordelijkheid, hou je uiteraard. Maar het betekent wel dat ik weet dat ik afhankelijk ben van hem alleen. En dat ik dus mezelf ook niet eens hoef op te jagen van, oh, ik moet goed als christen leven, want anders dan zo en zo, dan doe ik het uit mijn vlees. Dat bedoelen mensen misschien niet, maar zo doen ze het wel. Het moet de werking zijn van God door mij heen. En zo gauw ik dat zelf wil controleren, ben ik wel goed genoeg voor God. Of doe ik dit wel, kan u meteen zeggen, nee hoor. Als het om onze prestatie gaat, zit God echt niet op te wachten. De prestatie is dat we erkennen dat we het niet kunnen. De mensen die gaan veel liever 500 kilometer in het leven op de knieën naar een of ander, nou zeg maar Canossa of waar dan ook heen, om hem te laten zien dat ze het echt goed bedoelen, met als gevolg dat ze denken uit hun prestatie dus het eeuwig leven te beërven, dan dat ze thuis blijven en zeggen, Heer, ik kan het niet. Want die nederlaag van jezelf, het erkennen dat jij dus dood bent voor de mogelijkheden van God, en dat je dus ook sterven moet aan je eigen persoon, daar is God hartstikke blij mee. Hebben jullie wat gelezen in de psalmen? Kostbaar in de ogen is de dood van zijn gunstgenoten. Ja, vindt hij dat leuk dat iedereen doodgaat? Kostbaar in de ogen van de Heer is de dood van zijn gunstgenoten. Dat wil zeggen dat die gunstgenoten niet meer afhankelijk zijn van de omstandigheden in de omgeving, maar puur afhankelijk zijn van hem. Maar als je doodgaat, doe je ogen dicht. En als je doodgaat, doe je ogen dicht. En als je ogen dicht gaan, dan ga je slapen. Nu ga eens kijken. Want ze gaan allemaal slapen, maar wel verschillend. Want de wijzen, die slapen, het wordt wat laat, het duurt nog wel even, die bruidegom die komt nog niet. Net als die recht op een onrechtvaardigheid, die wilde eerst een tijd niet. Het is hetzelfde verhaal. Die slapen voor de wereld. Dat is de positieve zaak. Die dood wil dus niet, dat is een relatief begrip, een begrip van relatie. Dat wil dus zeggen dat je niet relatie hebt in de zin van afhankelijk bent van de gang van zaken in deze wereld. Die slapen. En God geeft hun die slaap. Misschien nooit opgevallen. Psalm 127, vers 1 en 2. Ook maar even vanuit Hebreeuws vertaald, want de Statenvertaling zit er dichtbij, maar zo af en toe zeggen ze eerlijk erbij wanneer ze er wat aanvullen. En dat is hier ook zo. Psalm 27, vers 1 en 2. Een lied Hama'alot, dat is de weg omhoog gaan. Dat is de weg naar God gaan, daar komt het op neer. Al deze Hama'alot psalmen. Hoe ga ik de weg omhoog vanuit deze wereld naar God toe? Zo de Heere het huis niet bouwt, kijk er dan, het gaat niet alleen maar om de basis, maar over het huis, te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Het huis, we zeggen ons bestaan. Als de Heere de stad niet bewaart, dus de gemeenschap waarmee je bezig bent, te vergeefs waakt een wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft en het brood van smarten eet. dus maar druk bezig bent en zus en zo, moet toch niks verliezen enzovoort. Wat overigens nu niet wil zeggen dat u vanaf morgen denkt, nou laat ik maar om 10:30 weer opstaan. Dan zit je weer met het verhaal van, sta op, geen lui uit en zo, dus kijk dat weer. Maar goed, dan weet u dat even, dat het hier dus gaat om een duidelijke weg die men kiest. Hè. Dus het is tevergeefs dat gij vroeg opstaat en laat opblijft en brood en smart eet. Dat wil zeggen dat je dus moeite hebt om alles bij elkaar te krijgen. En let nu op. Want het is zo dat hij zijn beminden slaap geeft. Niet in de slaap en ook niet het, want mensen snappen dat niet. Maar er staat gelukkig als in, staat schuin gedrukt. En dus staat er ook niet. Er staat gewoon slaap. En het woord slaap, het Hebreeuwse woord sane, dat betekent ook verandering. Hetzelfde woord. Hij geeft de verandering. Hij geeft dus, de slaap betekent dus dat je je niet uitsloft voor deze wereld, maar dat je je leven leert vervullen met de dingen van God. Dat je er tijd voor neemt. Mijn vlees zegt, ja, maar ik moet dit doen en dat doen en dat doen. Dus nou, ik kan wel een keer wat minder. En zus en zo. En voordat het kan, als je de ene keer wat minder kan, kan de volgende dag ook wel wat minder. Nou, en dan doe je weer eens een keer, haal je weer wat in. Want heb je een paar dagen niet gehad, dus dan een beetje gewoon met 1/2 uur langer. En dan heb je het weer ingehaald. Nou ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar waar het om gaat is dat je een fundamentele keuze maakt in je leven gericht op de Heer. En dan gaat Hij met zijn Heilige Geest, als ik me daarvoor openstel, in mijn vat, in mijn bestaan, gaat Hij verder inzicht en uitwerking geven daarvoor. Zodat ik ga slapen voor al die drukte. Dat ik niet afhankelijk ben van mijn doen en laten of van het doen en laten van anderen. Dat ik me niet verschrikkelijk hoef uit te sloven om mijn bestaan in zekerheid te brengen. Dat is wat hier staat. Maar hij geeft een beminnende slaap. Zoek eerst het koninkrijk. En al dat andere, dat komt wel. En wanneer een gelovige het koninkrijk zoekt, dan zul je merken dat God het werk ook gaat ondersteunen. Jouw bezigheid ook gaat ondersteunen. Dat je tegen dingen op kunt waar je anders niet tegenop komt. Tegen de meest simpele situatie waarin je als mens op een gegeven moment geïrriteerd kunt raken door omstandigheden. En God geeft je de slaap. Dan betekent dat je daar tegen leert opgewassen te zijn. Niet vanuit jezelf, maar vanuit de dingen van God, vanuit zijn geest. En die slaap voor de wereld, dus voor waar de mens zich mee uitslooft, dat is de slaap van die wijzen, van die verstandigen. Die hoeven zich niet meer druk maken, want die toekomst ligt in de hand van de Heer. En Hij is degene die mijn leven mag leiden. Dat is de ene groep. De andere groep, de wijzen. De andere wijzen, de dwazen, die wijzen bij zichzelf. Ik zit weer in Matteüs 25. Die dwazen, die hebben dus geen olie bij zich, met alle gevolgen van dien. Ze slapen en ze vallen in slaap. Zij vallen ook in slaap. Die slaap is voor Gods werk. Ze laten het versleumelen. Ze laten het. Nou ja, je gaat al wel eens een keer, je bent al wel eens bezig enzovoort. Maar het is niet meer het centrum van hun hart. Het leeft niet meer in hun hart, het leeft nog in hun verstand. En als dat niet aan de Heer wordt erkend en zegt, Heer, ik wil vreselijk graag toch altijd van u afhankelijk blijven en je verwacht ook de dingen van God, dan weet je, als je de dingen van God verwacht, dan weet je niet precies meer hoe dingen gaan. En zo hoort het. Als ik dus hoor van, als gelovige moet je dit doen, je moet zus, je moet wel hiervoor oppassen en daar moet je wel zus en zo, dan word je helemaal gek van. Dan denk ik mezelf, nou, dat doe ik nog niet en dat doe ik nog niet, nou, het wordt niks met mij, met als gevolg, dat je denkt, nou ja, dat had ik toch niet, laat me zitten. Of ik probeer krampachtig van alles te doen, om mezelf dan op de borst te kloppen en te denken, van, nou, zie wel, ik doe het allemaal goed. Want dat is het probleem wat Jezus verstond in de tijd dat hij op aarde was. Dus het punt is dat de dwaas zich meer en meer, de niet-wijze, die niet verstandig leeft, meer en meer gewoon denkt van, nou, het valt er mee. En ach, als we maar gewoon de aangename, prettige dingen horen, en als we maar gewoon horen van hoe het nou zit, of als we maar horen wat we precies moeten doen, dan is dit allemaal wel goed. Dan kun je de Bijbel hebben, dan kun je, olie hebben, want olie kan ook een beeld zijn van het woord Gods is olie. Kun je het woord van God hebben, of het is een lamp, sorry. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Maar licht, dat is het tweede. Olie, licht op mijn pad. Dus een lamp voor de voet, die kunnen ze hebben. Het woord kunnen ze hebben. Maar als ze geen olie hebben, geen geest, kunnen ze geen inzicht hebben in de dingen van de Bijbel. En echt waar, dat gaat dwars door de hele christenheid heen. En soms hoor je mensen zeggen, dat zijn helemaal geen christenen, want ze passen helemaal niet in onze kaders. Nou, dan kunnen je kaders wel eens anders moeten. Hoe dan ook, die slaap is een slaap waarmee men dus dood is, of dood gaat, voor het leven gods. Of dat we niet vinden, maar dat is een ander verhaal. Want dat vinden we dan ook wel terug in de schrift. En een tekst die we dan ook maar eventjes straks nemen voor het zingen. Ik moet het even uit mijn papier halen. Van Hans 27 nog gezien, ja. Dan gaat het om ontwaak gij de slaap, Efeze 5. Efeze 5. Vanaf vers 9, dan maar even. Ja.
Het is wel koffie, denk ik. Het is zin.
Ja, soms kan een mens in een grote druk komen te staan, dat is niet anders. Ja. Vers 9 maar even. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En heb geen gemeenschap, dus deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraf ze veel eer. Dat wil zeggen, hou goed in de gaten waar dat precies om gaat. Want hetgeen heimelijk door hen geschiet, is schandelijk om zelfs maar te zeggen. Maar al deze dingen door het licht bestraft zijn. Soms kan licht, als je in duisternis leeft, kan licht heel erg vervelend zijn. Worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt. En sta op van tussen de doden uit, staat er letterlijk. En Christus zal over u lichten. Wat is dan die slaap? Nou, dat men in het geheim dingen anders leeft. Dat je gewoon leeft zonder vanuit het licht als zodanig te leven. En de bedoeling is dat Christus weer over je gaat lichten. Dat dus die geest van Christus de werkingen van jouw leven verder doodt. Dat is de bedoeling. Dat hij je leven in overeenstemming brengt met zijn koningschap. Dus ontwaak gij die slaapt. Dat is de roep van die dwazen. En van die wijzen, die zijn wakker. Dat is het aparte. Die zijn wakker in het verhaal niet uiteraard. Maar in wezen zijn ze wakker voor de zaken van God. En ze slapen in de zin van ze zijn niet afhankelijk van de gang van zaken in deze wereld. Daar word je wel overal aangepraat momenteel hoor. Zeker met die crisis enzovoort. Het is ongelooflijk, die crisis. En dan word je echt heel bang gemaakt. Want wat moeten wij over 30 jaar toch wel niet? Enzovoort. En ja, hoe zal het met ons land gaan over 100 jaar? Als dat land er nog is. Dat weet je dus helemaal niet. Maar daar zitten mensen voor in. Ze denken dus dat ze allemaal daar allemaal zekerheden in moeten geven in allerlei vormen. En in die zin heeft het wel een voordeel dat de mens dus weer eens een keer goed geconfronteerd wordt met het feit dat de zekerheid niet zomaar een automatisme is. Dat je echt op zoek moet gaan daardoor. Nou, wat is dan wel zekerheid in bestaan? Dus het heeft zijn voordelen. Goed, we gaan even naar Matteüs 25 weer. Dan is het middernacht. Ze slapen allebei, allemaal. En het is middernacht. En dan geschiet er, staat er letterlijk, dus kwam er een geschreeuw, geroep is een beetje te vriendelijk nog. Een schreeuw, zie, de bruidegom komt. Gaat uit. Dan moeten ze nog een keer weer uitgaan. Ze waren toch al uitgegaan. Ja, maar dan moet je nog een keer weer uit. Waaruit? Uit jouw geestelijke liturgie. Uit jouw gemakzucht van je afhankelijkheid van, ach, het komt allemaal wel goed. Enzovoort. Ook daar moet je nog een keer uit, want de bruidegom is daar. Dus ze staan op, alle 10. Dat wil zeggen, ze worden wakker, zo staat het eigenlijk. En ze moeten hem tegemoet gaan. Gaat uit tot een ontmoeting met hem. Dus de Heer komt, maar jij moet naar de Heer toe. Het is een oproep. En hoe kan de Heer kwam al door zijn geest naar jou toe? Dus dan kun jij naar hem toe. Daar waren we al mee begonnen. Maar nu komt hij ook werkelijk in het bestaan. En dan moet je er zijn. En dus werden al die maagden wakker en brachten hun lampen op orde. Maar ja, dan krijg je het probleem. En de dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons uit, staat er letterlijk, jullie olie. Want onze lampen gaan uit. Staat letterlijk vertaald, ze worden uitgeblust, maar zo kun je het vertalen, gaan uit. Dat wil zeggen, ze hadden kennelijk hun lampen wel aan. Ze komen overdag, dus dan hoef je natuurlijk niks aan te hebben. Maar na verloop van tijd wordt het avond en zo, dan wordt het donker en dat kan in Israël heel snel gaan. Dus kan binnen een half uur kan het zo van licht vrijwel donker zijn. En anders gaat het wat langer weg, omdat we verder van de zon af zitten. Maar het neemt niet weg dat ze dus moeten zorgen voor licht. Nou, dan hebben ze dat licht even een tijdje. Maar dat licht is maar voor even. Die dingen van God hebben ze maar voor een even, voor een moment. En ze hebben niet een vooruitzicht gehad van waar kom ik terecht? Wat wil God werkelijk? Ik moet daar naar zoeken. Nou, het gevolg is dat ze dus willen lenen van de wijze. Om dus in ieder geval binnen te kunnen komen. Dat zijn ze al zo gewend om te lenen, in de zin van zo gemakkelijk te leven, dat er van alles kan enzovoort. Met als gevolg dat ze dus dit nu ook bij die wijze vragen, maar die zeggen, in hun verstandigheid, zeggen ze in vers 9, nooit, dat staat er eigenlijk gewoon in het Grieks. Geen zins, dat staat schuin gedrukt en dat is niet nodig, want er staat gewoon erg niet. Kun je ook zo, dat is vrij vertaald, maar zo, daar komt het ongeveer op neer. Dat op dat kun je doorstrepen. Er staat gewoon, er zou, wellicht, misschien, dat kun je laten staan, voor ons en voor u niet genoeg zijn. Terecht dat ze nu even geestelijk egoïstisch zijn voor ons en voor u. Dus dat is eventjes, dit gaat eerst om jouw geestelijk belang. En niet denken van, ja, mijn geestelijk belang, laat ik wel zitten voor het geestelijk belang van de anderen. Nee, het gaat eerst om jouw geestelijk belang. Dat en dan vervolgens kun je dit geestelijk belang dus niet wegvlakken voor het leven van de ander. Nou, het gevolg is dat ze zeggen, maar ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf. Olie en verkoop. Je hebt dus in die tijd, had je gewoon verkopers, gewoon bepaalde plekken waar je die olie kunt halen. Degene die verkoopt zonder prijs en zonder geld is, wie geeft die geest, wie geeft die olie? Naar de Heer toe. Je moet naar de Heer toe in gebed en vragen. De Heer zegt, ik geef de geest niet met mate. Dus dat betekent niet, nou, je krijgt maar een klein beetje en je krijgt maar een klein beetje. Nee, je krijgt alles wat je nodig hebt voor de momenten waarop je leeft, waarin je leeft. Dat is echt niet te weinig. Dat is echt meer dan voldoende. Het is net als dat olievat van die weduwe, die ook al niet zo'n zekerheid dan dit is de wereld. Nou, dan komt de Heer. En die zorgt gewoon voor olie, de verkoper in dit geval is Elia. En die geeft dan die olie, via de Heer uiteraard, daar komt hij vandaan. En dat raakt me niet op. Daar is de olie overigens voor het eten. Maar het is hetzelfde principe. Dus God zorgt voor voldoende olie. Daar waar een mens zich openstelt om die olie te ontvangen in de vaten, in je bestaan, in je eigen bestaan, daar zul je dat hebben. En dus hebben zij dat ook. En die anderen, die moeten dus naar de verkopers, die moeten dus alsnog vragen aan de Heer. En ondertussen komt de Heer zelf. En dan ben je te laat. Als je dus op het nippertje in één keer denkt van, oh, ik moet via de achterdeur toch nog proberen om even wat olie te krijgen. Want, nou ja, het is zaterdag na 6 uur, dus hij kan het niet meer. Dan moet je wachten. Of ze komen terug met de gedachte, het staat niet of zij olie krijgen of niet. Dat staat er niet. Je kunt het denken, maar misschien kunnen ze niks. Misschien zijn die verkopers ook wel bij dat feest. Dat je dus helemaal niet meer weet, dat staat er niet. Er staat alleen, als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, bereid waren, dat woord, dat is belangrijk. Die bereid waren, die dus wijs waren, die voorzicht hadden. Die dus hun leven hebben ingericht op de omgang met God. En niet om het bestaan van deze wereld. Die dus niet in de eerste instantie hun bestaan mag ontbouwen op dat wat in deze wereld zichtbaar is. Maar die weten dat zij een tabernakel hebben die moet veranderen in een tent. Of sorry, die moet veranderen in een woning, in een stad. En die tabernakel, het huis, is en blijft een tijdelijk bestaan voor de gelovigen. Voor iedereen, maar voor ons als gelovigen mogen we leren door de Heilige Geest die ons verder leidt in die werking van groei en ontwikkeling naar God toe. En wat word je dan? Dat is wat Paulus eigenlijk graag wil. Die wil één ding. En dat is dat hij, zegt hij in een van zijn brieven, dat hij graag een reine maagd wil stellen naast Christus. De gemeente als zodanig, een reine maagd. Dus wij maagden zijn door God vrijgekocht, maar nu moeten wij geheiligd en gereinigd worden. Want ons denken, onze beleving, ons denken is nog helemaal vastgezet vanuit deze wereld. Dat geeft niet, dan neemt God ons niet kwalijk, omdat hij weet dat het natuurlijk vanuit de zonde gekomen is. Maar dat heeft hij, doordat we voor hem gekozen hebben, dat heeft hij in het bloed van Jezus Christus weggewassen, die schuld. Dus ik zit niet met de schuld, ik zit alleen nog met het restant wat de Heer door zijn geest uit mij wil weghalen. En die geest die werkt alleen dan wanneer ik me overgeef aan hem. Helemaal. En zegt, ik heb niks anders hier dan alleen maar ja, dat aardig vat, dat sjouw ik dan maar mee, mijn leven sjouw ik maar mee en vult u dat dan maar. Elke dag weer. Want elke dag heb ik u nodig bij alles wat er gebeurt. Want ik wil bij u horen en blijven. Dat is de weg die dan ook de gelovigen geacht moet gaan. En die dus gereed waren, die gingen met hem het feestzaal in, vers 10. En de deur werd gesloten, wordt heel bewust gezegd. Er is een tijd waarop het dus stopt. Daarna, dus na het sluiten van de deur, kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, heren, doe ons open. Doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Poh, dat zou helemaal gezegd worden. Matthäus 7, vers 23. Die zegt het op een andere situatie veel cruer. Daar wordt op een gegeven moment gezegd, dat mag ook wel eens bekend worden, vers 21, niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Heere, Heere, dubbelop. Maar die doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgegooid en in uw naam vele krachten gedaan? Steeds meer opgeld hoor, in onze tijd ook. Het gaat vooral om je emotionele gemoedstand. Dat schijnt geloof te zijn. Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Poeh. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid uitwerkt. Wat is de ongerechtigheid? Oh, dit doe ik wel even in de naam van de Heer. Oh, de Heer heeft mij geroepen om. En dat soort dingen. Geen niet voor niks, zegt de Heer, bid de Heer dat hij arbeiders uitzendt. De velden zijn wit om te oogsten. Er zijn arbeiders zat, maar ze zijn niet van de Heer. Ja, maar ze zeggen toch dat ze van de Heer zijn, ja. Nou ja, dan ga je dus uit op sympathie en op weet ik wat allemaal meer. Maar mensen die anderen dood hebben gemaakt, zoals Paulus en dat soort figuren meer. Nou, die kunnen er nooit bij horen. Dat kan niet, want dan moet je je leven onberispelijk zijn enzovoort. Visie van de wereld. Want het probleem is dat God zegt, ik ga die maagden die ik nu in Christus heb mogen ontvangen, ga ik rein maken. Dus de aardigheid is dat alle vuiligheid van ons maakt God geen verschil tussen, oh, die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan, nou, dat is erger dan dat. Het is allemaal rubbish, het is allemaal rotzooi. Maar de geest van God, die brandt dat eruit weg. Die haalt dat uit weg. En dat is een strijd, want je hebt je vat mee te dragen de hele tijd. Je hebt dus mee te dragen dat ieder zijn eigen pak staat ergens moet dragen. Maar dus die last heeft ieder met zich mee te dragen. Maar wanneer die vol zit met Heilige Geest, is dat geen enkel probleem. Nou, het geeft veel problemen, het geeft verdrukking en zo. Maar aan de andere kant geeft het rust, want God geeft jou de slaap. Maar slaap in de zin van rust, zodat hij je leidt en begeleidt en je in geen enkel ding leert bezorgd te zijn. Wees in geen enkel ding bezorgd, dat zegt de Heer. En vervolgens moeten wij nog een aantal jaren leren voordat we goed doorhebben wat dat betekent. Wat dat ook in ons eigen bestaan betekent. Geeft niks als die groei, als die ontwikkeling door de Heilige Geest maar in ons leven plaatsvindt. Dan heb je je voorbereid. En dan ben je vol voorbereiding op de dingen van God. En in dat leven kan de Heer zeggen, kom binnen jij getrouwe dienstknecht. Over weinig heb ik je gesteld. Ik ben trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Zo waak dan, wakker moet je zijn. En hoe moet je dus waken? Door te slapen. Maar wel een goede slaap. De slaap des levens, door de slaap die God heeft. Zodat ik niet werk, maar dat God door zijn geest in mij werkt. Zodat ik kan zeggen, wel gedaan, zegt de Heer, gij getrouwe dienstknecht. Maar wanneer heb ik u dan dit gezien en wanneer heb ik u dan dat gezien? Die mensen weten het niet. In tegenstelling tot die anderen, die bokken, die zeggen, oh, maar we hebben toch in uw naam dit gedaan en dat en dat en dat. En de Heer zegt, ik heb je helemaal niet gekend. Tegenover diegene, maar wanneer hebben u dat dan gezien? Want zij wisten dat niet. En hoe komt het dat zij dat niet wisten? Omdat zij de dingen van God niet in hun verstand gingen vastzetten. En hun verstand ging heersen over het werk van God. Zij wisten het dus niet. Maar één ding gebeurt dan, dat God jou verandert. En dat heb je niet door. En naarmate je dus die verandering ontdekt, of naarmate die verandering plaatsvindt, betekent het dus ook dat mijn linkerhand niet weet wat mijn rechter doet. Want de linkerhand in de Bijbel heeft te maken met het werk van deze wereld. Dan zou ik een avond links en rechts moeten behandelen, maar het werk van deze wereld. Rechts heeft te maken met de dingen van God. Zittend, verhoogd, zittend aan de rechterhand van de Vader. Rechts, dat is de dingen van God. Dus de linkerhand, dat wil zeggen mijn aardse bestaan, die wil zo verschrikkelijk graag uit nieuwsgierigheid weten wat God precies doet. Wat gaat hij dat nadoen? Terwijl die linkerhand niet moet weten wat de rechterhand, wat het werk van God in mij is, wat hij doet. Dat is het verhaal. Dus ik weet dat dan niet. En ik moet leren zo te vertrouwen op God, dat ik daar ook niet bang voor ben. Van hoe, wat zwaait er wel niet als ik misschien niet dat doe. Of misschien niet dat doe. In plaats van gewoon te zeggen, Heer, wat ik ook doe. Ik wil doen wat u bedoelt. En aangezien ik dat niet zomaar kan weten, heb ik u nodig, heb ik uw geest nodig, die mij leidt en die mij verder leidt en die mij steeds meer inzicht en groei geeft in die geestelijke dingen. En leer mij om op uw manier te slapen, maar dus ook waakzaam te zijn voor de dingen van God, zodat niet mijn eigen hof, waar u woont en waar u wandelt, wordt geïmpregneerd door een tegenstander, door een Satan die in één keer komt en die boom probeert centraal te stellen. Want die boom moeten we links laten liggen. Echt links. Niet rechts, maar links laten liggen. Dus als je die links laat liggen, is de boom des levens de boom die je moet centraal stellen. Namelijk Christus. En wie dat doet, die mag dus weten dat hij, wanneer de Zoon des Mensen ook mag komen, dat hij klaar is om ook hem te ontvangen in afhankelijkheid. Daarvan wil ik eerst danken. Ik ga met u doen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw leven. Dank u wel voor uw woord. Een woord dat zoveel verder gaat dan zomaar even een paar letters. Een woord dat zoveel diepgang heeft dat we u dankbaar mogen zijn wanneer wij iets daarvan mogen leren. Leren hierom ook uw werk en uw woord, uw kracht in ons leven door te laten gaan. Om ons open te stellen voor u, steeds weer. En ons niet te laten misleiden door alles wat op ons afkomt, want de dagen zijn in deze wereld echt boos. En van alles komt er op je af, om je af te leiden van de feitelijke waarheid. Heer, leer ons dat we ook geen vermengingen toestaan, maar dat we inzicht krijgen door de Heilige Geest, hoe wij mogen en kunnen wandelen. Zonder oordelen of veroordeling, maar levend vanuit die rust die u gaat geven. Omdat wij dan niet meer afhankelijk zijn van ons werk, maar dat wij mogen rusten in het werk dat Christus al lang gedaan heeft en wat hij nu verder in en door ons heen tot stand wil brengen. Dank u wel, Heer, dat u ons daar de principes van leert. Dank u wel dat we de gelegenheid krijgen om ook dat leven dan te leven door uw geest, door de kracht van uw geest. En waar we onszelf dan soms totaal onnuttig vinden, daar wilt u ons duidelijk maken dat het ook niet nodig is om daarover te oordelen. Zelfs uw knecht Paulus zei van, ik oordeel niet mezelf, want degene die mij oordeelt is de Heer. Dus ik hoef niet mezelf te gaan oordelen of beoordelen, maar ik mag alleen me afvragen, sta ik volledig in dat plan van God? En als er dingen zijn, dan mogen we ze bij u brengen. Mogen we vragen of u ze wilt doden door de kracht van uw Heilige Geest, en wij het leven van u meer en meer mogen leren leven. We danken u, Vader, voor het feit dat u door Jezus Christus en in Jezus Christus ons die weg steeds verder voert naar omhoog. Omdat we in hem mogen geloven, Op hem mogen vertrouwen en zo het koninkrijk van God zoeken in alle opzichten. Zonder angst, zonder vrees, maar in diepe dankbaarheid en afhankelijkheid van u. Heer Jezus Christus, uw naam zij geloofd, geprezen en geheiligd. Amen. Benen 436.